George, ik weet eigenlijk niet eens wat zijn achternaam.
Mijn familienaam, ja. Van Wezenbeek.
Van Wezenbeek.
Ja.
Goed, en ik ken George omdat ik al heel lang mijn boodschappen ga doen in de brandnetel in de Conscience-straat. En George heeft mij vreselijk gechoqueerd door, en niet alleen mij, maar meerdere klanten, door ineens aan te kondigen dat het zover is. Jullie houden ermee op. Ja, wilt jij zeggen waarom? Of,
Dat is een veelheid van redenen. Waarschijnlijk de belangrijkste reden is dat ik ermee wil stoppen. Maar we hebben wel pogingen gedaan om de zaak te laten voortgaan door te verkopen of door anderen te laten uitbaten, maar dat is niet gelukt. Ja. Anderzijds is het ook wel zo dat de winkel op een plaats gelegen is die heel lang het goed heeft gedaan, maar door toenemende concurrentie moesten we eigenlijk er zwaar aan denken om de winkel te verhuizen naar een betere locatie. Wat dus weer een aantal investeringen vraagt. Met als gevolg dat ik weer voor 10 of 15 jaar mij er zou moeten ingooien. En gezien mijn leeftijd, aan de ene kant zag ik dat niet meer zitten. Aan de andere kant, ik zit daar zelf zo'n 35 jaar in en ik wil nog wel eens iets anders doen.
Aha. Dus zoals Helena net zei, jij gaat nu met Peace Brigades International.
Ah, het spreekt mij enorm aan, maar dat is misschien een beetje prematuur. Ik ga eerst haar brochure eens lezen.
Ja. Ik denk dat hij ook veel beter zal overkomen dan de redlockmannetjes met 17 uur piercingen.
Ja, inderdaad, ja. Ik zie jou wel.
Ik was anders juist van plan om een aantal piercings te laten zetten.
Jij denkt van, nu hoef ik niet meer mensen te bedienen in de winkel,
ja,
dus kan ik mij even helemaal laten gaan.
Ja, ja.
Nu, wil jij even schetsen hoe dat de brandnetel ontstaan is? Dat is dus 36 jaar heeft die winkel bestaan.
Ja, het is dus, ja. 73, maar ik ben er zelf niet mee begonnen. Dat is een goede vriend van mij die daar destijds mee begonnen is. Ik ben daar pas in 75 bijgekomen, 75. En dat was Dirk Tienpont, die nog altijd actief is in de biosector. Die kwam vanuit Elkerik, Volkshogeschool.
Daar is veel uitgekomen.
Daar is heel veel uitgekomen en dat is een van die zaken. Dat was toen de oprichting van een voedselcollectief en de natuurwinkel was daar de eerste stap van. En ja, met wat lege kisten en een bedrag van 10.000 Belgische frank toen en iemand die de waarborg van de huur betaalde, is dat winkeltje toen begonnen. Ja.
En was dat op dezelfde locatie?
Dat was in dezelfde straat, een ander huis. Dat was eigenlijk, ik denk het eerste winkeltje in Vlaanderen, of een van de eerste alleszins. Er was een trendbreuk met wat tot dan toe bestond als dieetvoeding, dieet- en reformvoeding eigenlijk, waar dat je een winkel had met massa's voedingssupplementen en een klein hoekje met natuurvoeding. En dus de brandnetel is een van de eerste geweest die dat heeft omgekeerd in België, waar je misschien ook wel wat voedingssupplementen vindt, maar eigenlijk hoofdzakelijk dagdagelijkse voeding. Van biokwaliteit dan wel.
Ja, en minder dagdagelijkse. Hè? Dus hoe het zeewier,
en minder dagdagelijkse, ja, natuurlijk.
Zeewiertoestanden. Dat
ja. Dus ja. Een beetje alternatief voor.
Ja, Jan is niet zo'n zeewierfanaat, denk ik.
Ja, nee. Maar er zijn een aantal alternatieven voor wat men nu weet als milieubelastende voedingssystemen met vlees enzovoort.
Ja.
Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Hè.
Dat is nog een ander verhaal. Ze hebben trouwens ook bio-wijn, hoor.
Ja.
Ik ben zeer van bewust. Maar ik heb ook een vraag. Dit is natuurlijk een enorme evolutie van... Allee, nu, ik vind je dat gewoon in de les.
Ja.
En dus, vlak in Antwerpen hier is er een grote supermarkt, Antonissen, was dat vroeger.
Ja, ja.
Terrassana.
Hoe heb je die evolutie ervaren? Want dan komt er big money in. Hè?
Ja, natuurlijk. En je kunt zeggen, op winkelniveau valt dat misschien nog mee, maar op groothandels- en productieniveau is dat eigenlijk een beetje onzichtbaar voor de consument. Maar daar is het eigenlijk nog anders, dat het nog erger dat het big money daar in meespeelt.
En dan kom ik aan terug naar het uitgangspunt. Ja. Hoe deden jullie dat als pioniers? Gingen jullie naar de boer op en dan bij de die en de die tuinbouwer of landbouwer die kopen?
Er bestond natuurlijk al wel wat. Want ik weet niet dat je de merknaam Lima kent, maar dat was eigenlijk de pionier in België of in Europa voor de biologische landbouw en biologische voeding.
En sinds wanneer bestonden die?
Dat is, ik denk, een 10-15 jaar eerder.
Ah ja,
die ermee begonnen. Ja.
In de jaren 50 dan? Eind jaren 50, begin jaren 60?
Nee, begin jaren 60, ja. Ja.
En sloten die dan aan bij het biologisch dynamische? Hadden die met Demeter iets te maken? Of waren
Later hebben die elkaar wel gevonden, maar aanvankelijk waren dat toch dingen die een beetje uit elkaar lagen. De Steiner-filosofie was niet zozeer verbonden met de biologische landbouw. Biologische landbouw is eigenlijk ontstaan door enkele mensen die het niet zagen zitten om te blijven gif spuiten, zowel op de producten die ze moeten zelf consumeren, als op de grond die ze eigenlijk lief hebben. Hè?
Ja, ja, ja.
Dus zo is het eigenlijk ontstaan, een puur ideologische manier van denken.
Ja.
Mag ik even een klein intermezzo doen? Wilt jij die schuiven eens openzetten? Ik ga even iets laten horen dat daar verband mee houdt. Nee. Schuif maar dicht. En waarom horen wij niks? This generation of children is the first generation in modern history that is not going to be as healthy as their parents. That should not be. Ja. Dit was dus een citaat op een VN-vergadering van iemand die zegt van kijk, door gebruik van allerlei kunstmatige middelen die in de voedingsproductie gebruikt worden, komen er een aantal ziektes hoe langer hoe meer voor. En de volgende generatie wordt minder gezond dan de huidige. Dat is voor het eerst dat die trend zich keert.
Ja.
En dat is reden tot ongerustheid. Maar er waren dus blijkbaar in de jaren 60 al mensen die daarvan overtuigd waren.
Ja, ja. Waarschijnlijk nog niet zozeer denkend aan allerlei mogelijke kwalen, maar wel aan een algemeen welzijn. Zowel van de grond die een ras-echte boer lief heeft, als zijn eigen gezondheid voor een stuk natuurlijk. Maar het is inderdaad zo dat wij worden nu geconfronteerd met allerlei kwalen. Als je in een natuurvoedingswinkel staat, dan heb je die evolutie heel goed kunnen volgen. Dat mensen voor allerlei onmogelijke dingen waar 10, 20 jaar amper sprake van was, of die heel marginaal voorkwamen, die nu bijna algemeen goed zijn. En natuurlijk, men wijst altijd in de richting van de milieuvervuiling, maar ik denk dat de niet-biologische landbouw of de chemische landbouw dat meespeelt in het spel van de milieuvervuiling. En dan vrij rechtstreeks van de producten die eruit voortkomen, die wij dan consumeren, die een effect hebben op onze gezondheid. Maar wetenschappelijk wordt het natuurlijk allemaal niet zo erg met elkaar verbonden.
Waarom niet?
Ja, omdat men ziet een kwaal, men wordt geconfronteerd met een symptoom. En wat de wetenschap doet, is dat symptoom bestrijden. Men gaat niet zoeken naar waar het echt vandaan komt, men gaat gewoon zorgen dat het symptoom verdwijnt. En dan vind je natuurlijk misschien een oplossing voor een individu en voor dat symptoom, maar niet voor de oorsprong van de symptomen.
Dat klinkt nogal rijkelijk abstract. Kan je dat concreet maken?
Allerlei vormen van huidaandoeningen,
allergieën
komen voort uit Men ontdekt hier en daar, lees je wel eens een artikeltje in een krant of in een tijdschrift, dat een bepaalde pesticide of insecticide of andere bestrijdingsmiddelen, chemische bestrijdingsmiddelen, dat die slecht zijn voor de gezondheid en dat die bepaalde allergieën veroorzaken. Men heeft 25 jaar geleden ontdekt dat DDT een van de grootste giffen is die er zijn voor de gezondheid van de mens. Nu, daarvoor werd grote reclame gemaakt voor DDT. Ik heb achter mijn vader gelopen, als die, dat is een tuinbouwer vroeger, achter mijn vader gelopen, terwijl dat hij met de spuit DDT aan het rondspuiten was. Ik liep daar gewoon achter. En er was niemand die daar over maalde.
En jij was een kind dan?
Ik was een kind, ja. En, maar nu is het nog altijd zo, men gooit nog altijd gifstoffen. Ze zijn wel erg ingeperkt. Aan de ene kant zijn er een groot aantal stoffen die niet meer mogen gebruikt worden, maar er zijn nog altijd een hoop die nog wel mogen gebruikt worden en waar geen beperkingen op staan.
En die ook beter zouden verbieden.
Het is, perfect mogelijk om zonder chemische bestrijdingsmiddelen landbouw te doen.
Nu los van de chemie, dan naar het vakgebied genetica. Ja. Er is nu al veel te doen de laatste jaren geweest omtrent die transgenen en genetisch gemanipuleerde gewassen. Hoe zit het daarmee?
Ik ben geen wetenschapper.
Nee, maar als bioboer of bioverkoper.
Ja. Het grootste probleem is dat men ook wetenschappelijk nog altijd niet weet wat de gevolgen zijn van die genetische manipulatie. Zelfs op korte termijn. Er zijn een aantal bevindingen die gemaakt worden door groepen mensen die dat ook onderzoeken, zich wetenschappelijk of semi-wetenschappelijk, die gevolgen zien, die waarnemingen doen, en zeggen hoe komt dat gebeurt en systematisch wordt door de lobby van de genetische manipulatie wordt ontkend dat zij daar ook maar voor iets tussen zitten. Dus er wordt ook geen onderzoek naar gedaan, denk ik.
Dus de commerciële belangen op korte termijn wegen eigenlijk door?
Ja, zoals steeds, denk ik. Ja. Ja.
En dan kom ik terug bij mijn vraag van Big Money. Hoe zit dat bij de bio?
Uiteraard zit dat er ook in. En er zijn wel een aantal ontwikkelingen die mij wat zorgen baren. Het is nu wel zo dat via wetgeving dat er nu een aantal sluitende tussen haakjes wetgevingen zijn die ervoor zorgen dat bio een beschermde naam is die men geeft aan een product. Je moet beantwoorden aan een hele hoop criteria die ook kunnen gecontroleerd worden, extern. Ik bedoel, als bioboer moet jij betalen om controle te laten doen. Ja, je moet daar zelf voor betalen. Dat is een beetje een hiaat nog in de wetgeving, maar goed. Eigenlijk zou de regering dat moeten betalen. Maar nu moet de boer of de winkelier, ook als winkelier, als jij controle wil op je winkel, moet je daarvoor betalen. En dan komt een externe organisatie die ook erkend is, zowel door de Belgische staat als door de Europese wetgeving. Die komt bij je controle doen.
Stel dat ik een tuin zou hebben, stel dat ik die en ik begin het lumineuze idee, ik zie mij al bezig, een groententuin aan te leggen. En ik doe dat al helemaal op zijn janboerenfluitjes uiteraard. En ik doe dat redelijk biologisch. Ik kan daar geen DDT op hebben, want dat kan niet. Ik denk niet dat nog vrij in de handel te krijgen.
Nee, ik denk het ook niet.
Maar dan, ik kan het gewoon niet verleppen op de biomarkt.
Nee, dat kan niet. Wij hebben vroeger, voordat die wetgeving bestond, hebben wij inderdaad wel rechtstreeks, zelfs met particulieren die een grote tuin hadden en die bepaalde overschotten hadden, dan kwamen die bij ons in de winkel die afleveren. Wij kenden die mensen persoonlijk, maar daar begint zo'n beetje het schoentje te wringen. Je kent die mensen persoonlijk, maar je zit niet op die in veld. Ja.
Ja. Mijn oma, ik zit hier eruit, mijn oma Zalger, die had kippen. Ja. Redelijk veel kippen. En die had dus elke dag een heleboel eieren. En die liepen rond in een kippenring. Maar dat zijn geen bio-eieren.
Niet noodzakelijk, nee. Nee. Het is, als men het label bio erop wil kleven, dan moet de controle gebeuren van, ja, zoals men zegt, van op de grond tot op het bord. Moet er controle zijn. Hè? Dus zelfs voordat er nog maar een zaadje in de grond zit, die grond moet beantwoorden aan een aantal normen, die moet kunnen gecontroleerd worden.
En dat biolabel, hoe lang is dat er in België? Daar hebben jullie ook mee weten?
Ja, wij hebben dat mee gestalte gegeven. Het eerste wat wij gedaan hebben, is eigenlijk een groep gevormd van een aantal zeg maar bona fide bedrijven in die tijd, want wij hadden toen ook een groothandel en productie. Een aantal bona fide bedrijven die zeiden, maar kijk, er wordt eigenlijk meer bio verkocht dan dat er mogelijk geteeld wordt. Dat was in die tijd zo. Hè.
En over welke tijd spreken we dan?
Dat is ja, zelfs eind jaren 70, zelfs begin jaren 80 nog, ja, tot half jaren 80. Er werd bijvoorbeeld in Frankrijk, een van de graanschuren van West-Europa, er werd meer biologische rijst verkocht dan dat er mogelijk geteeld werd. Dus er moest een beetje paal en perk aangesteld worden, dat was gewoon fraude. Dus er werd alleen een beroepsorganisatie opgericht en een controlesysteem opgezet. En in verschillende landen van Europa gebeurde datzelfde. En uiteindelijk, enfin, dat is mijn overkoepelende organisatie dan weer voor Europa, maar allemaal particulier initiatief. En uiteindelijk is de wetgever in Europa is daar zich mee gaan bezighouden en daar bestaat nu een hele wetgeving rond.
Ja. Dus eigenlijk een bekrachtiging van wat dat...
Een bekrachtiging van pionierswerk, ja.
Ja,
inderdaad. Ja. En dat werd aanvankelijk werd dat allemaal betaald door de initiatiefnemende bedrijven.
Ja. Jullie hebben er heel veel werk in gestoken.
Ja, ja, er waren mensen die zich daarmee bezighielden binnen het bedrijf, die betaald werden door het bedrijf. Ja. En in al die bedrijven waar we mee samenwerkten, was dat zo, ja.
Zeg, en ik ben op het moment in de Verenigde Staten geweest. Hè, en je hebt daar bio-supermarkten die een veelvoud zijn van de grootste supermarkt die ik hier ooit heb gezien.
Ja.
En je hebt daar dan appels die er allemaal identiek uitzien en allemaal groot zijn en glanzen en...
Ja.
Ik vind dat er absoluut niet zo heel erg bijzonder bio uitzien, maar dat heet daar dan... Nee, maar dat heet daar dan niet bio, dat heet daar organic.
Ja, organic, maar in principe is dat hetzelfde.
Ah, dat
ja.
is hetzelfde.
Ja, in principe is dat hetzelfde.
Want ik zie dat soort producten ook verschijnen in nader te noemen bio-winkels hier in België. En het is vanwege mijn wantrouwen daar tegenover dat ik eigenlijk definitief bij jullie vaste klant ben.
Maar ik moet een beetje passen voor de Amerikaanse wetgeving, want ik ken wel vrij goed het Europese systeem. Hè. Het is een Europese wetgeving, die is niet transatlantisch. Dus ik weet niet hoe dat in Amerika zit. Er is in elk geval een organisatie, want die organisatie die werkt over heel de wereld.
Ah ja.
Dus ja, in elke uithoek van de wereld kun je in principe controle laten uitoefenen. Maar ik weet niet precies hoe dat in Amerika zit, welke naam verbonden is aan wetgeving en welk labels, want het gaat meestal over labels, zoals in Europa, is er nu een eengemaakt Europees bio-label dat je in de toekomst gaat kunnen herkennen als consument. Tot nu toe had elk land zijn label en dan de consument vond dan door het bomen het bos niet meer. Of, ja.
Hoe zit het in Oost-Europa? Ik heb eerder indruk, er was een tijd geleden die film, hoe heette die ook alweer, over de voedselproductie, DVD die nogal wat stof heeft doen opwaaien. En daarin zag je bijvoorbeeld ook in Roemenië dat mensen die daarvoor kleinschalig en hoogwaardig kwalitatief voedsel produceerden, dan werden overtuigd door grote bedrijven om dan van die eenheidsworst te gaan produceren. Maar is er geen biotrend ook in die landen?
Ja, er bestaan, maar dat zijn tot nu toe zijn allemaal nog relatief kleine particuliere initiatieven die soms zelfs ook gestuurd worden vanuit West-Europa.
Ja.
Hè, dus of aangemoedigd worden vanuit West-Europa om bepaalde mensen te helpen in een streek om terug iets te gaan produceren dat voor onze markt door onze markt wordt betaald.
Ja, dat is een beetje hetzelfde principe als fair trade.
Ja, zoiets. Dat bestaat, maar het staat nogal een beetje in zijn kinderschoenen. Maar ik denk nu met dat Europa weer uitgebreid is, dat weer wel zijn gang zal gaan en dat dezelfde weg op zal gaan als hier in West-Europa. Ja.
Ik ben natuurlijk een heel impetent manneke. En en ik stel natuurlijk lastige vragen en ik ga meteen advocaat van de duivel spelen. Kunnen wij die bio-dingen in Europa en ook in de Verenigde Staten, in het Rijke Westen, juist omdat daar die agro-industrie is, dat een soort luxe artikel is dat we bovenop en complementair op de gewone voedingsindustrie. U zult die vraag al ongetwijfeld heel veel gekregen hebben. Juist erom, en dat eigenlijk, als we echt bio gaan doen, dus kansen op misoogsten enzovoort, die we in de middeleeuwen, bijvoorbeeld. Ja. Hoe staat u dat tegenover?
Het is natuurlijk de bedoeling, als je met biologische landbouw bezig bent en met biovoeding, dat alle biovoeding en alle landbouw biologisch zou worden. Allee, het zou te gek zijn om te zeggen van dat is nu alleen voor een klein clubje, zij het voor degenen die het kunnen betalen, of zij het voor een groepje alternatievelingen die met piercings enzovoort doen.
Ik zie er weinig mensen.
Ja, dus het is inderdaad de bedoeling dat het voor iedereen beschikbaar wordt.
Maar je kent ze ook misoogsten enzovoort.
Zijn die groter bij biolandbouw?
Volgens mij niet, omdat men tegelijkertijd met het doen aan landbouw beschermt men ook de grond. Ja. He, dus men, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, als men het een beetje verder ziet aan West-Europa, men gaat woestijnvorming of verdorring van de grond gaat men tegengaan door de methode van biologische landbouw. Mm-hmm. Er zijn projecten in Afrika die grond winnen op woestijn.
Oh, wilt jij dat niet bij ons in Niger komen doen, George? Nu jij toch veel tijd hebt.
Uit de vraag begreep ik zo impliciet dat ze veronderstelt dat industriële biologische landbouw niet kan. Hè? De mooie appels daar in Amerika, is dat zo?
Wel, het kan in principe wel, maar het gevaar bestaat, en dat is wat ik er straks ook al wou zeggen, met heel het institutionaliseren en het grote geld dat zich daarop gooit op de biologische landbouw en biologische producten, is dat men de normen om daaraan te beantwoorden, dat men in plaats van die nog strenger te maken of nog kwalitatiever wil maken, dat men die gaat vanuit kapitaal gaat drukken. En hier en daar gebeuren die dingen al wel. Maar daar moeten we dus over waken. En ik hoop dat de organisaties die zich bezighouden met controle en zo, dat die daar echt over waken.
Dat die het been stijf houden.
Ja, dat die het been stijf houden, ja. Heeft ook veel te maken met politiek en met lobbying in de politiek voor verandering of niet verandering van wetgeving.
Goed, we zullen het hierbij moeten laten. Waar we het niet over hebben gehad, is over de link tussen bio en fairtrade. En de bioproducten uit Israël. Hè?
Ja, dat is een heel interessant onderwerp.
En jullie hadden heel veel Joodse klanten ook, hè?
Ja.
Die de wereldwinkelproducten
stevast
niet... Die zelfs fairtrade
producten kopen. Ja. Dus nog. Ja, ook samen. Toch wel.
Goed. Ja. Een andere keer.
Ja.
Als we jou dan nog in België aantreffen, hè?
Als ik niet in Colombia leef.
Ja.
Ja, ik denk het wel.